goed is, komt er zo weer een Mentimeter op het scherm te staan. En als je dan wilt, kun je op je telefoon inloggen. Hij pakt hem niet. Dan moet ik even opnieuw kijken naar de... Even kijken. Ik zal op scherm opnieuw delen. Nu doet hij het wel.
Ja, mooi.
Het thema van vanmorgen is de kracht van God, naar aanleiding van Jesaja 53. En het is een vervolg op de preek die ik vorige keer gehouden heb over de kracht van God. Toen ik gesproken heb over Jesaja 40. Even kijken, mijn cursor is... Hier is de QR-code wat groter. Toen hebben we het gehad over de bron van de eeuwige jeugd. Hier zie je een schilderij uit de 15e eeuw van iemand die daarover geschilderd heeft. En we hebben nagedacht over hoe kunnen wij die bron van de eeuwige jeugd vinden. Want in Jesaja 40 wordt er eigenlijk over gesproken. Daar staat, weet je het niet, heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde van de aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput. En zo hebben we gezien dat je nieuwe kracht kunt vinden bij de Heere God. En vanmorgen wil ik daarop doorgaan en wil ik eigenlijk de vraag stellen, hoe zit dat bij de Heer Jezus zelf? En... In Jesaja 53 lezen we over die kracht van God. Een bekende verhaal over de voorzegging van het lijden van de Messias. En dat begint dan met wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de arm of de kracht van de Heer geopenbaard? Dat hoofdstuk begint met de kracht van de Heer. Dat gaan we zien als we dat hoofdstuk lezen. Maar als je dan doorleest, dan zie je... helemaal geen kracht van de Heer. Dan zie je daar een lam dat naar de slagbank gaat. Dan zie je een tekst als hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi dat stil is, die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Dan denk je, nu gaan we de kracht van de Heer God zien. En wat zien we dan? Dan zien we... een lam in al zijn zwakheid dat geslacht wordt. En dat doet ons ook denken aan Openbaring, waarin op een gegeven moment daar de boekrol wordt gepresenteerd. De boekrol die verzegeld is met 7 zegels en niemand kan die boekrol openen. En Johannes die dat ziet, die is diep bedroefd en die vraagt zich af, kan dan niemand die boekrol openen? En dan is een van de oudsten daar die zegt, jawel, daar is iemand die dat kan. Dat is de leeuw uit de stam van Juda. Want hij heeft de overwinning behaald. En dan draait Johannes zich om. En dan denk je, dan ziet hij die sterke leeuw die de overwinning heeft behaald. Maar wat ziet hij? Hij ziet daar een lam staand als geslacht. Die kracht van God die zich toch op een of andere manier openbaart in zwakheid. En als we dan nadenken over de kracht van God in Jezus, dan is de vraag die ik stel op dit moment, had Jezus ook kracht van God nodig? En dan kan het antwoord zijn, nee, want hij was zelf God met onbeperkte kracht. Of ja, want hij was mens en ieder mens heeft kracht van God nodig. Meningen zijn verdeeld, maar de meesten kiezen toch voor ja. Ja, als we in Lucas lezen, in Lucas 4 staat op een gegeven moment, vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Ook Jezus had kracht van God nodig, want inderdaad, hij was mens. En natuurlijk, hij was ook God, zeker. Maar zo vaak vergeten we dat hij ook 100% volledig mens was. En juist ook in zijn weg naar het kruis toe, in het lijden dat hij onderging, was hij mens. Want op een gegeven moment staat hij daar voor Pilatus. En Pilatus die presenteert Jezus aan het volk en dan zegt hij, zie de mens. Als mens ging Jezus naar het kruis om het lijden te volbrengen. De verlossing te volbrengen. En dan de vraag, ken je een voorbeeld dat de kracht uit Jezus wegstroomde? En welk kledingstuk was daarbij betrokken? Er komt al een beantwoord inderdaad, een vrouw en een mantel. De bloedvloeiende vrouw inderdaad. Het is inderdaad dat verhaal dat Jezus onderweg is naar het dochtertje van Jairus om haar uit de dood op te wekken. Maar onderweg wordt hij tegengehouden omdat een vrouw van achteren Jezus aanraakt en de slip van zijn mantel beetpakt. De zoom van zijn mantel. En dan voelt hij dat de kracht uit hem wegstroomt. Nou, dan kun je afvragen, wordt Jezus' kracht daarmee minder? Er zijn uitleggers die zeggen van, nee, Jezus' kracht wordt daar niet meer minder, want hij heeft onbeperkte kracht, hij is God. Maar toch, hij voelt kracht uit zich wegstromen en hij is ook mens. En in Jesaja 53 lezen we, hij heeft onze ziekte op zich genomen. Zou hem dat dan niks gekost hebben? We lezen dat verhaal in Lucas 8. Een vrouw die al 12 jaar een bloedverlies leed, raakte van achteren de zoom de kwast van zijn mantel aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. En Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Want ik voel de kracht van mij uitgaan. Nou, wat is dat kledingstuk? Die kwast. Je ziet er een plaatje van. In nummer 15 staat, de Heere zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen, waarin een hemelsblauwe draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan de geboden van de Heer. Die kwast die vrouw aanraakt, dat is dat koord. Dat koord wat ook Jezus aan zijn mantel droeg, wat iedere Israëliet, iedere gelovige Israëliet droeg. En daarin zat een hemelsblauwe draad. Het werd gemaakt van slakken, kleine slakjes, die werden samengeperst. Dat overleefden ze niet. Maar dan kwam er één druppel kleurstof kwam daar vrij. En daar werd het mee gemaakt. Nou, omdat ze nog uitbundig die kleurstof hebben gemaakt, zijn die slakjes intussen uitgestorven. En daarom gebruiken de Joden tegenwoordig geen hemelsblauwe draad meer in die kwastjes, maar is hij alleen nog maar wit. Maar in principe, zo'n kwast aan de kleding met een hemelsblauwe draad erin. En dan is natuurlijk de vraag, wat symboliseert dat? Die vrouw raakte dat aan en ze voelde kracht uit Jezus naar zich toe stromen. En wat symboliseert dan die hemelsblauwe draad? Uiteindelijk is elk antwoord goed, want we lezen natuurlijk niet in de Bijbel echt een verklaring wat die hemelsblauwe draad is. Maar wat denk je dat het zou kunnen betekenen? Nou, ik zie al mooie antwoorden verschijnen. De hemel, verbinding met God. Dat is inderdaad de richting waarin ik denk dat we het moeten zoeken. Die hemelsblauwe draad spreekt van de hemel, van de verbinding met God. En dat is waar een mens zijn kracht vandaan moet halen. De persoonlijke relatie met God. En dat is waar Jezus zijn kracht vandaan haalde. De hemelsblauwe draad spreekt van de persoonlijke relatie die ook Jezus met God had, waar hij zijn kracht vandaan haalde. Die kwast, die komt vaker te sprake in de Bijbel. Op een gegeven moment is er dat verhaal dat David zich verstopt in een spelonk. Op de vlucht voor Saul. En stom toevallig, of minder toevallig, komt Saul in diezelfde spelonk, in diezelfde grot. Helemaal alleen, zonder enige bescherming. En dan zeggen de mannen van David, grijp je kans. Nu kan het, God heeft hem aan je overgeleverd, dood hem. Maar dat doet David niet. Maar wat hij wel doet, hij gaat naar Saul toe en hij snijdt een stuk van zijn mantel af. En dat is die kwast. En dan lezen we dat op een gegeven moment het hart van David bonst in zijn keel, staat er in 1 Samuel 24. En wanneer is dat dan? Wanneer bonst het hart van David in zijn keel? Is dat voordat hij naar Saul toe gaat? Of is dat terwijl hij de mantel een stuk afsnijdt, die kwast? Of is dat daarna? Als je dat leest, dan is het opvallende dat het hart in Davids keel bonst nadat hij de kwast van Sauls mantel heeft afgesneden. Hoe kan dat? Er is toch geen enkel gevaar meer? Het is toch voorbij? Ik denk, omdat David op dat moment beseft wat hij gedaan heeft. Hij wilde zich niet vergrijpen aan de gezalfde van de Heer. Maar wat hij wel gedaan heeft, is die kwast met die hemelsblauwe draad van Sauls mantel afknippen. Wat spreekt van de persoonlijke relatie tussen Saul en God. David is voor zijn gevoel gekomen aan de persoonlijke relatie die Saul met God heeft. Of hij die nu wel of niet heeft. David vond eigenlijk, daar mag ik niet aankomen. En daarom bonste het hart in zijn keel. Wat is jouw hemelsblauwe draad? Waar ligt jouw contact met God? Hoe krijg jij kracht uit de hemel in je dagelijkse wandel? Heb je dat door gebed? Of juist misschien door een stukje uit de Bijbel te lezen? Of is er een bepaald lied wat jou dat contact met God geeft? Die blauwe draad? Of ben je onder de indruk van de schepping, de natuur, als je daar naar kijkt, dat je denkt van hoe groot is God? Waar is de hemelsblauwe draad in jouw relatie, in jouw omgang met God? En op een gegeven moment begeeft Jezus krachtig in Gethsemane. We lezen, hij bad, Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Nou, we zien hier Jezus op zijn lijdensweg naar het kruis toe en in al zijn angsten. En de discipelen, die zijn op een afstand, op een steenworp afstand. Jezus heeft niets aan ze. Ze zijn er niet bij. Maar Jezus staat doodsangsten uit. En hij heeft kracht nodig. En dan komt er een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Helpt dat? Het helpt niet. Want nadat die engel gekomen is, lezen we, Dat hij wordt overvallen door doodsangst, een nog vuriger gebed. Ook een engel kan Jezus geen kracht geven. Jezus kan alleen kracht krijgen uit die persoonlijke relatie met God. Die hemelsblauwe draad. Vindt hij dat? Krijgt hij die kracht? Dat weten we niet. Niet als we dit lezen. Want het verhaal is hiermee afgelopen. Dan staat er dat Jezus opstaat en teruggaat naar zijn discipelen. En dan de weg voltooid naar het kruis. Heeft Jezus dan kracht gekregen? Wat zijn de gevoelens, wat zijn de gedachten van Jezus op dat moment geweest? We weten het niet. Niet als we in het Nieuwe Testament lezen. Maar we hebben ook nog het Oude Testament. En dan krijgen we inzicht in de diepste gedachten en gevoelens van de Heer Jezus. Want in het Oude Testament staan bijvoorbeeld Messiaanse psalmen. Psalm 38. Een psalm die ik denk het gebed van Jezus is, zoals hij dat in Gethsemane heeft uitgesproken. Want mijn lenden zijn vol ontsteking. Niets is meer gezond aan mijn vlees. Ik ben uitgeput, volkomen verbrijzeld. Ik brul het uit vanwege het bonzen van mijn hart. Ook het hart van Jezus bonsde. Heere, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart slaat hevig. Mijn kracht begeeft mij. De kracht van Jezus begeeft het. Dat is wat hij in Gethsemane bad. Heere, ik heb kracht nodig. Zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen. Mijn vrienden en bekenden staan afzijdig van mijn plaag. Zelfs mijn verwanten staan van verre. Ja, dat is wat er in Gethsemane gebeurde. De vrienden staan van verre. En wij staan ook van verre. In Gethsemane. Maar als we het Oude Testament lezen, dan komen we plotseling heel dichtbij. En dan zien we de innerlijke gedachten en gevoelens van de Heer Jezus, zoals hij dat heeft gebeden en ervaren. En we lezen ook in Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is het gebed wat Jezus uitsprak toen hij aan het kruis ging. En we lezen hier de diepste gedachten van Jezus. U blijft ver van mij, ver weg en red mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Ja, natuurlijk, dit is een psalm van David. Maar wat hier beschreven wordt, overstijgt wat David heeft meegemaakt. En hij profiteert als het ware van de Messias, van Jezus, die dit werkelijk zo heeft meegemaakt. Hij hangt daar aan het kruis. Alle kracht wordt hem ontnomen. Hij heeft dorst. En de enige beker die hij aangeboden krijgt, is de lijdensbeker. En bij elke slok die hij van de lijdensbeker neemt, voelt hij zijn kracht wegstromen. En dan is de vraag, waarom deed Jezus dit? Waarom ging hij die weg? Waarom wilde Jezus naar het kruis gaan? Hij deed dat voor ons. Om mij te redden. Omdat God dit wilde, omdat hij ons lief had. Ja, inderdaad, uit liefde voor ons plaatsvervangend. Omdat hij in jouw plaats dit wilde ondergaan. God ontneemt aan Jezus alle kracht en wij ontvangen nieuwe kracht. Jezus krijgt de lijdensbeker en bij elke slok die hij neemt, neemt zijn kracht af. En bij elke slok die hij neemt, neemt jouw kracht toe. Jezus neemt een slok uit de beker, maar hij voelt alleen maar meer dorst. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Zozeer zelfs dat hij aan het kruis op een gegeven moment uitroept. Ik heb dorst. Jij neemt een slok uit de beker. En je voelt dat je dorst wordt gelest. Jezus neemt nog een slok uit de leidersbeker. En hij voelt kracht uit zich wegvloeien. En jij neemt een slok uit de bron van de eeuwige jeugd. En je voelt de kracht in jou groeien. We hebben vorige keer nagedacht ook over de strijd van Jacob bij Peniel. Jacob die zijn leven lang in opstand is geweest tegen God en mensen. En zich niet kon overgeven aan God. Maar steeds verloor. En op een gegeven moment worstelt met God en verliest. Maar toch als overwinnaar uit de bus komt. Omdat hij leert om zichzelf over te geven aan God. En het van Gods kracht te verwachten. Maar zelf bleef Jacob achter helemaal alleen. En dan worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen. Raakte hij zijn heup aan en ontwrichtte die. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Daarop antwoordde de ander, je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Vorige keer hebben we gezegd, je mag ook je eigen naam invullen. Als het in je leven allemaal niet loopt zoals je wil, als je voor je gevoel met God en mensen strijdt, mag je ook je eigen naam invullen. En als je die strijd met God aangaat en vraagt om zijn zegen, van zijn kracht verwacht, je aan hem overgeeft, dan ben jij overwinnaar. En vandaag wil ik niet onze naam invullen, maar wil ik de naam van Jezus invullen. Maar zelf bleef Jezus achter, helemaal alleen. En dan worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij zijn heup aan en ontwrichtte die. De heup van Jezus, de plek waar de kwast is, waar de hemelsblauwe draad is. Jezus is getroffen in zijn persoonlijke relatie met God. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jezus zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Daarop antwoordde de ander, je hebt met God en mensen gestreden. En je hebt gewonnen. Want ook Jezus komt als overwinnaar uit de bus. In Hebreeën lezen we, tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterke roep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. In jouw plaats, Jesaja 53. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede en zijn striemen gaven ons genezing. Ik wil afsluiten met een kort verhaal, een citaat uit een roman. De roman Stilte van Tsuchiko Endo. Het is op waarheid gebaseerd. Het gaat over zendelingen in de 17e eeuw die naar Japan gaan. En die daar het evangelie brengen. En veel mensen komen tot bekering. Hele dorpen komen tot bekering. Maar de autoriteiten die willen dit niet. Ze zijn bang dat de Japanse cultuur ten onder gaat aan de vernieuwing, aan de verandering. En ze onderdrukken dit nieuwe christelijke geloof. En ze vervolgen de bekeerlingen. Veel mensen worden opgepakt en gemarteld. En vermoord. Maar ze proberen met name de leiders te pakken. De missionarissen, de zendelingen. Waaronder Rodrigo. En op een gegeven moment krijgen ze Rodrigo te pakken. deze zendeling die het evangelie daar gebracht heeft. Hij wordt gevangen, maar ze doden hem niet. Nee, ze praten op hem in. Elke dag dat hij zijn geloof niet herroept, worden in zijn bijzijn christenen gemarteld en gedood. Christen die hij kent, die hij het evangelie gebracht heeft, die tot bekering zijn gekomen, die worden in zijn bijzijn gemarteld en gedood. Vrienden van hem. Omdat hij niet herroept, worden zijn vrienden in zijn bijzijn gemarteld en gedood. Het enige wat hij hoeft te doen, is zijn geloof afsferen. En dat gebeurt dan door op een fumie te gaan staan. Hier zie je een plaatje ervan. Dat is een koperen plaat met een afbeelding van de Heer Jezus. En als hij erop zou gaan staan, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn dat hij het geloof afsfeert. Dat is wat hij moest doen. En dan zouden alle martelingen stoppen bij al zijn vrienden. Hij volhardt. Hij weigert. En op een gegeven moment lukt het hem niet meer. En op het laatst, dan lees ik voor, dan staat Rodrigo uiteindelijk voor de fumie. En komen alle lijnen samen. De stem van God die hij zo mist, het gezicht van Christus dat hem achtervolgt en de diepe verbondenheid die hij met hem ervaart. Hij staat voor de fumie en de priester heft zijn voet op. Hij voelt een doffe, zware pijn in die voet. Het is niet louter een formaliteit. Hij zal nu trappen op wat hij als het mooiste van zijn leven heeft beschouwd. Het allerheiligste waar hij in heeft geloofd. Op degene die het meest beantwoordt aan de idealen en dromen van de mensen. De pijn die hij in zijn voet voelt. Op dat ogenblik spreekt de man op de koperen plaat tot de priester. Trap maar. Trap maar. Ik ben in deze wereld geboren om door jullie vertrapt te worden. Ik deel jullie pijn en jullie lijden. Daarvoor ben ik er immers. En dan trapt Rodrigo, maar met een louterende mengeling van schaamte en geluk. Want hij verraadt niet zozeer God, maar een oud godsbeeld. Dat beseft hij. De God die hem is aangeleerd is een ander dan die Rodrigo nu gevonden heeft en waar hij nu in gelooft. Hij kent een God die met de mensen meeleidt en zich uit de wereld laat trappen. Wat is jouw tekortkoming? Waar ligt jouw gebrek? Wat tors jij met je mee dat je mag overgeven aan de Heer Jezus? Hij heeft jouw tekortkoming aan het kruis gedragen. Jouw zwakte heeft hij op zich genomen om jou kracht te geven. Amen.